Ja, goede tip. Ik ga deze podcast weer zo heel goed terugluisteren. Even al je tips even goed opschrijven. Ja, nee, ja, heel fijn dit.
Welkom bij de Stempodcast. De podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken. Ze te laten lachen of te ontroeren. Ze te boeien en te verleiden. Hun vertrouwen te winnen. En ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de Stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren. En hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikere op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
Luisteraars, ze daagt je uit om voorbij de eerste indruk te kijken. Zoektochten en de rauwe versie van het leven, dat zijn eigenlijk de centrale thema's in haar werk. Ik vind het ongelooflijk leuk om hier iemand te hebben die woordkunstenaar is. En ik heb het over dichteres en kunstenaar, maar ook jurist. Babette Fonchient. Nou, zeg ik het verkeerd, Babette. Het is Babette Fonchi. Welkom bij de Stempodcast. Leuk dat je er bent.
Dankjewel, superleuk. Ja, ik vind het fijn dat je me had gevraagd. Dus ik heb nog nooit zoiets gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Dus tof.
Ja. Zin hebben is al de helft van het werk. Ik ga jou gewoon hele leuke vragen stellen, Babette. Want ik ben super nieuwsgierig naar jou, naar wie je bent en wat je doet. Maar laten we beginnen bij het begin. Wanneer begon jij spelen met taal leuk te vinden? En wat vond je er nou precies zo ontzettend leuk aan?
Nou, ik merk, naarmate ik ouder word, dat het steeds dat de herinnering wanneer het nou precies begon steeds vager begint te worden. Want voor mijn gevoel was ik altijd al met taal bezig. Maar ik denk heel concreet dat ik zo rond mijn 10e begon met een dagboeken te schrijven. Daar staan hele epistels in. Ik weet nog dat ik, volgens mij toen was ik 12 of 11, en toen had ik zo'n notitieblok gekocht en daar stonden dan 100 pagina's in. En ik had mezelf dan uitgedaagd, ik had heel erg van mezelf uitdagen. Ik had mezelf uitgedaagd om dus 100 gedichten te schrijven.
Zo'n challenge.
Ja, een soort challenge. En ik
challenge
weet niet
aan vallen letteren.
Precies. Maar ik weet dus niet zo goed of ik daarvoor dan al gedichten schreef of niet. Ik denk zo rond die tijd. En ik denk dat ik 13, 14 was of zo. Dat ik toen echt zeg maar begon met heel bewust gedichten schrijven. Van zover dat kan op 13-jarige leeftijd.
Dan op die leeftijd vind je dat kan, Babette. Dan vind je
ja,
al dat heel
ja, dan vind je wel. Ja, dat klopt. Als ik nu terugkijk naar toen ik een puber was, inderdaad, ja. En ik vond het heel leuk om door woordenboeken te bladeren. Dat was een soort van hobby van me.
Door woordenboeken te bladeren?
Ja.
Oké. Okay. Ik krijg hier het beeld van een meisje wat... hoe reageerde jouw omgeving daarop? Ik zou dat als omgeving... Misschien vonden ze dat juist heel leuk of niet. Uit wat voor een omgeving kom jij?
Ik kom uit een heel warme omgeving. In ieder geval wat dat stuk van de poëzie betreft. En ik ben heel erg gesupport, zeg maar, in mijn kunst toen. Ik kreeg heel veel bevestiging ook van docenten op de basisschool en op de middelbare school tijdens Nederlands. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Ik denk dat mensen het was niet dat ik heel veel kwaad in de zin had of zo met in mijn woordenboeken bladeren. Dus ja, ik denk dat mensen dat op zich wel prima vonden. Ja.
Want het gezin waar je uitkomt, is dat een gezin waar bijvoorbeeld ook heel veel verhalen verteld wordt of werd daar veel gelezen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, er werd veel gelezen thuis en verhalen. Nou ja, er werd veel gesproken thuis. Dus in die zin was er genoeg, zeg maar, vocabulaire waar ik uit kon putten. Maar ik vond lezen zelf ook heel leuk. Ik heb denk ik vanaf mijn 12e, 13e een bibliotheekpas gekregen. En ik verslond het ene boek naar het andere. Dus lezen, fantastisch.
Wauw, echt ontzettend leuk. Toen jij 13 was, 2007, dus je bent 26, even
27.
Oh, 27. Ja, ja. Ik zei net in het voorgesprek al tegen jou, want ik word 50 in mei. En ja. ik zat me zo voor te stellen dit gesprek. En toen dacht ik, wauw, zou dat gewoon mijn dochter kunnen zijn? Want mijn dochter nu is 14. Ik ben vrij laat moeder geworden. Maar toen dacht ik, jeetje, je zal een dochter hebben van deze leeftijd. Hoe cool is dat? Weet je wel?
Ja, ze bestaan dochters van deze leeftijd.
Absoluut.
Je vindt ze in het wild op straat.
Je hoeft maar om je heen te kijken. Ja, hey, toen je 13 was, toen deed je eigenlijk voor het eerst mee echt aan een gedichtenwedstrijd tijdens de cultureel het festival de Kunstbende.
Ja.
Wat gebeurde daar, Babette?
Nou ja, ik weet ook niet zo goed hoe ik nou bij dat festival kwam, maar ja, Google bestond er ook al. Jeetje, ik doe alsof ik al heel oud ben of zo. Maar ik kwam dus bij de Kunstbende terecht en ik dacht, ik schrijf me gewoon in. Dus ik weet niet of mijn omgeving me misschien net te veel had ondersteund, zeg maar. En gezegd van, joh, Babette, je kunt schrijven. Dat ik dacht van, nou, weet je wat? I'm going to do this. Maar goed, ik stond daar en ik had een gedicht gemaakt over een of ander donker bos. Ik zou echt een keer weer in mijn Hotmail moeten kijken hoe dat gedicht uitzag. Maar over een donker bos en dat het eng was. En nou ja, in mijn hoofd was het echt een fantastisch gedicht. Ik weet nog dat het heel lang was. En ik stond op het podium het voor te dragen. En toen s'avonds was de prijsuitreiking. En je zit dan in de zaal met alle deelnemers. Ja, en dan wordt de derde prijs, die wordt dan genoemd. De tweede. En dan hoop je van, hè, misschien ben ik dan wel de eerste. Maar ja, nee, ik was ook niet de eerste. Dus ja, dat vond ik heel jammer. Ja, dan baal je. Maar ja.
Ja, maar je hebt je niet uit het veld laten slaan. Want het jaar daarop heb je weer meegedaan.
Ja, klopt. Ja, ja, ik dacht, ik ga het gewoon doen. Gewoon weer. En toen heb ik met een vriendin van toen de tijd, zij speelde gitaar. En zij heeft toen muziek eronder gezet. En ik heb toen een gedicht, hoe heet het nou ook alweer? Miscommunicatie. Zo heet dat gedicht. En met mis en dan spatie communicatie. Dus een heel sterke woordspeling vond ik zelf toen.
Ja. Ja. En maar toen ging het ineens heel snel, want daarna optredens, je eerste bundel.
Bundeltje. ja, toen, ik werd dus eerst en dan ga je naar de landelijke finale. En daar hebben we niks gewonnen toen, of daar heb ik niks gewonnen toen. Ik heb toen wel hier en daar wat opgetreden, vooral in Limburg. En ik sta volgens mij ook in een bloemlezing met allemaal jonge Limburgse dichters. En in Venlo opgetreden, in Heerlen opgetreden, Sittard, Geleen. Ik denk dat ik toen mijn 18 of zo best wel actief ben geweest. En op een gegeven moment toen werd het weer wat rustiger en nu ben ik er weer.
Ja, nu ben je ook gaan studeren. Je hebt een rechtenstudie gedaan, je hebt een juridische achtergrond.
Ja.
In het dagelijks leven doe je iets heel anders. Vertel, wat is jouw werk wat je doet naast het dichten, zeg maar?
Ja, ik heb inderdaad dus rechten gestudeerd. En met een wat mensenrechtelijke focus. Jeugdrecht en migratierecht. En ik werk nu al zo'n 3 jaar bij een ministerie. Dus dat is wat ik doe nu zo'n 40 uur in de week. En ja, dat is mijn poëzie doe ik dan daarnaast.
Wat ik me afvraag, hè, want dat is natuurlijk iets heel anders dan dichten. Mm. Wat je zeg maar doet in het dagelijks leven. Maar jouw diepe wens, zou jij echt willen leven van het schrijven van gedichten?
Of? Nou, dat is heel grappig, want ik heb dit gesprek dus vorige week nu 3 keer gevoerd. Ik weet niet wat het is. Het soort van het universum probeert me misschien iets te vertellen. Ik weet het niet. Maar ik geloof heel erg dat ik in mijn poëzie mijn hart kwijt kan. En dat is heel fijn. Dat is echt een rijkdom. En ik denk dat je met poëzie ook op de intellectueel vlak bezig kan zijn. Tegelijkertijd merk ik wel dat ik bij het ministerie op heel andere manieren geprikkeld word. Om te denken en om het te bewegen. En dat vind ik ook heel fijn. Want ik vind het, zoals ik net zei, ook leuk om mezelf als mens uit te dagen. Dus liefst wil ik me in mijn hele volledigheid, zeg maar, uitdagen. Dus ik vind die combinatie nu eigenlijk heel erg fijn. Dus voor nu is het gewoon goed zoals het is. Ja.
Ja, een mooi antwoord is dat. Ja. Wat je eigenlijk zegt is van, ik ben meer dan die dichteres, maar ik ben ook meer dan degene die bij het ministerie werkt. Ik ben meer dan dat. En ja, de combinatie houdt het in balans.
En ja, en het zal je ook verbazen hoeveel ambtenaren wel niet meer zijn dan alleen maar hun ambtenaar zijn of vice versa. Dus dat,
Ja, wat mij, dat zet mij ook wel aan het denken nu je dat zo zegt. Ik heb ook een keer een interview gehad met iemand en die zei eigenlijk hetzelfde als jij. Die is dan online ondernemer. En die heeft heel lang ook in het bedrijfsleven gezeten. En die zei eigenlijk ook van ja, heel raar dat als je communiceert vanuit het bedrijfsleven of als ambtenaar communiceert, dan ga je heel erg op de informatie zitten. En ja, informeren werkt vaak niet goed in de boodschap overbrengen, want je moet mensen echt emotioneren, je moet ze echt raken. Mm-hmm. En hij zegt, het is heel raar, dan schiet je in een soort professionaliteit, waardoor dat leuke deel van jou helemaal niet zichtbaar is. Wat jij zegt, heel veel ambtenaren hebben bijvoorbeeld waanzinnige hobby's, of sowieso, mensen hebben superleuke levens, waardoor dat werk zie je maar een heel klein deel daarvan eigenlijk.
Ja, en is dat erg? Is dat... Ja, ik heb er bewust voor gekozen om bij de Rijksoverheid te werken. En ik vind het een heel fijne werkgever. Ik heb het naar mijn zin en ik kan daar ook nog heel veel leren. Ik heb ook de ruimte om daarnaast ook gewoon met mijn poëzie bezig te kunnen zijn. Dus dat is heel erg fijn. En ik heb ook het idee dat als ik op werk daarover praat, dat wordt ook gewaardeerd. Dus ik hoef ook niet per se heel erg die twee dingen hardcore te scheiden. Ja, het zou heel, heel gek zijn als ik opeens tijdens een vergadering begin met... Nou, nu komt er een voordracht. Maar het is hetzelfde als dat op een gegeven moment iemand met een drumset aankomt of zo. En opeens gaat zitten drummen tijdens een vergadering. Dus ja.
Nee, dat is inderdaad logisch. Hey, en neem mij eens mee in jouw brein, zou ik bijna willen zeggen. Hoe ga jij te werk als jij gaat dichten? Hoe krijg jij inspiratie? Hoe werkt dat bij jou?
Ik heb ergens, ik weet niet wanneer dat was of waar dat was. Ik heb eens een keer gelezen dat, volgens mij een boek over hoe te dichten. Dat inspiratie, dat je daar heel lang op kan zitten wachten. Maar dat niet per se altijd hoeft te komen. En dan zul je net zien dat je inspiratie krijgt als je ergens loopt zonder pen en papier. Maar hoe dat bij mij werkt, ik schrijf nu sinds een jaar, anderhalf jaar wat meer een opdracht. En natuurlijk ook elke maand voor Lilith Mac. Dus dat maakt ook wel... Lilith Mac is een online feministisch magazine. Even wat context geven mensen die het nog niet kennen. Ja. En dat maakt wel dat ik moet wel iets schrijven, zeg maar. Ik kan niet gaan zitten wachten totdat de inspiratie opeens, zeg maar, op mijn schouder gaat zitten en dan mijn oor binnenkruipt. Dus hoe creëer ik, hoe zorg ik ervoor dat ik input krijg? Ik denk dat het vooral... Bij mij zo werkt dat ik ervoor moet openstaan. Dus dat ik schrijf zo meestal rond de 20ste, 15e begin ik. Van de maand begin ik dan met wat input verzamelen voor Lilith. En dan heb ik mijn oren staan heel erg open. En mijn ogen en mijn hart en mijn buik. En gewoon om te zien wat er daadwerkelijk om me heen gebeurt. In de wereld. En dat probeer ik dan te verwerken in mijn poëzie voor Lilith. Maar ik heb ook voor andere opdrachten krijg ik soms... wat meer specifiek, een specifieke opdracht. En wat ik daarbij probeer te doen, om een soort van anker te hebben waar ik steeds, zeg maar, op terug kan vallen, dat is wel iets zoeken wat mezelf aangaat of zo. Want ik vind het lastig, of laat ik het zo zeggen, ik vind het fijn om in mijn poëzie ook een stukje van mezelf neer te leggen. Nu ik dit zeg, lijkt me ook wel een keer interessant om een gedicht te schrijven wat totaal niks met mezelf te maken heeft. Maar ik denk dat iedereen die die iets creëert, toch altijd wel iets van zichzelf erin plaatst. Dus dat.
En hoe ziet dat eruit, iets van jezelf? Want daar heb ik geen beeld. Jij hebt natuurlijk een beeld van hoe jij bent, van wie je bent, van jezelf. Hoe kleurt dat dan jouw gedichten? Als er iets van, wat is nou jouw handtekening? Laat ik het zo vragen. Wat is jouw handtekening waarvan iedereen... Ja, dat is duidelijke Fonsi. Dat is gewoon Babette.
Ja,
kan je daar woorden aan geven?
Ik wil graag wel zeggen iets van kwetsbaarheid. Maar kwetsbaarheid is een heel groot concept. Hè? Het is heel klein, heel groot. Maar voor mij in ieder geval wel iets van, hey, kijk, dit heb ik gezien of dit heb ik meegemaakt. Of dat je weet van, hier zit een echt mens achter. Ja, ik vind het heel lastig om dit echt te...
Waar word jij warm van? Wat is hetgene waarvan je zegt, ja, dat vind ik belangrijk? En er staat, hè, de centrale thema in je werk is ook echt dat je mensen uitdaagt om een eerste indruk te krijgen. Dat is bijvoorbeeld echt iets wat jou heel erg tekent.
Ja, voorbij die eerste indruk te kijken, juist.
Ja, en dat komt misschien ook wel, want ik zit gewoon met je mee te denken. Hè. Volgens mij ligt het ook heel erg aan dat je hebt natuurlijk een juridische opleiding, dus je bent in die zin ook heel verstandelijk. En het gedicht is natuurlijk heel met gevoel. Mm-hmm. En wat ik heel mooi vind aan de manier waarop jij woorden geeft aan je gedichten, is dat je niet alleen in je gevoel gaat zitten, maar dat je het ook een soort richting geeft van dingen die jou beroeren, dingen die belangrijk zijn voor jou. En die combinatie is volgens mij wat jou zo sterk maakt. Dat je aan de ene kant gewoon het werk hebt bij het ministerie, en aan de andere kant dat dichten, dat maakt dat er een soort balans is tussen heel erg in het gevoel of heel erg in het verstandelijk. Het is een hele mooie mix van beide. Dat is eigenlijk wat ik bij jou merk, in voel eigenlijk. Laat ik het zo.
Ja, dankjewel.
Ik zit ook te zoeken van ja.
Ja, dankjewel. Misschien dat het dat is, dat verstandelijke of dat... maar kijk, ik vind dat een beetje lastig, want volgens mij zei iemand laatst ook tegen mij dat daar ook wel iets analytisch in zit. Maar ja, en dat dat misschien dan komt door mijn rechtenstudie, maar iemand anders zou ook weer een gedicht kunnen schrijven waar misschien iets analytisch in zit. Los van de vraag of dat überhaupt zo is, hè, dat analytische erin zou zitten. Iemand anders zou ook een analytisch gedicht kunnen schrijven zonder een juridische achtergrond te hebben. Dus ik weet niet of die twee per se aan elkaar gekoppeld zijn, maar ik denk dat het feit dat ik rechten ben gaan studeren, dat wel iets zegt over hoe ik wil dat mijn brein functioneert of hoe het nu functioneert. Ik ben wel echt wired als een jurist. Dat is ook nu als mensen... Ik ben... Mijn grondhouding is denk ik wel heel erg gevoelsmatig. Maar ik denk dat ik door die 6-7 jaar rechten studeren, of misschien wel langer zelfs, en ook gewoon een tijdje hardcore juridisch werk te hebben gedaan, dat ik ook heel analytisch, zeg maar, naar bepaalde zaken kan kijken. Dus misschien ook wel naar mijn poëzie, maar ik durf het niet, zeg maar, zo één op één aan elkaar te koppelen. Maar misschien.
Ik denk dat, weet je wat we doen, Babette? Want jij hebt een aantal dingen ook voorbereid die je wil voordragen. Ik stel eigenlijk voor dat je gewoon een gedicht van jezelf voordraagt. En dan kunnen we aan de hand daarvan misschien dit gesprek concreter voeren. Want nu is het natuurlijk heel onduidelijk.
Ja.
Ik zou zeggen, ik nodig je echt uit om een gedicht, of misschien zelfs twee. Ik heb Stella Bergsma hier gehad, die had er twee. Die waren echt waanzinnig. Dus
nou, als Stella Bergsma er twee heeft gedaan, dan moet ik er vijf doen. Ik hou het gewoon bij twee.
Ja, heel graag.
Je bent lief voor Stella. Oké. Ik heb er twee.
Je luistert naar de Stempodcast met Barbara de Bruikere.
Ja, ik doe eerst even deze. Die is wel van deze tijd. Dit gedicht schreef ik, de titel is Signaal. En dit schreef ik afgelopen voorjaar voor Lilith Mac. En aan jou om te raden waar het over gaat.
Oh ja.
Ik krabbel in de derde maand van mijn moleskine dat de Mount Everest op slot gaat. Dat de gidsen van het Himalaya-gebergte zich terugtrekken. in een land ver van mijn bed bestaan tuk-tuks uit rubber en metaal en mensen, maar het is om het even wat je aanraakt. In mijn buurt wonen kinderen die bang zijn voor zomervakanties en bij wie in isolatie muren en moeders op hen afkomen. Het zijn de kinderen die het liefst afreizen naar hun fantasie. Het virus legt veel bloot, dwingt tot nadenken, tot rust. De klimaatactivist is in vervroegde hibernatie. Mijn hoofd kan er niet bij, ik betrek er een geloof bij. Leer mijn vrienden beter kennen op een digitaal huisfeest. Billbellen is het nieuwe dansen in een café. Nou, dat was het eerste gedicht.
Wauw, ja, nou, jij vroeg aan mij van waar gaat het over? Nou, wat ik hier bijvoorbeeld heel erg uithaal, is dat je heel duidelijk een contrast laat zien tussen aan de ene kant mensen die geld hebben en die dus ook naar zo'n iets als een Himalaya ook kunnen. En aan de andere kant kinderen die in een hele kleine ruimte moeten zien te overleven met gewoon kleine huizen, armoede, alleen een eenouder. De dingen waar de kinderen zich druk om maken zijn van zo'n andere orde dan mensen die daar in de file staan op die hoge berg. Dat contrast vind ik gewoon heel groot. Mm. En ik denk ook het stukje van wat het virus maakt, is dat er dingen heel erg blootgelegd worden. Je moet heel erg teruggaan naar de essentie. Heel erg van wat is nou echt belangrijk?
Ja.
En dat is, als ik even dat is een beetje wat ik erbij associeer.
Ja, ik heb wat ik zelf een beetje heb gemerkt. Ik had heel erg gehoopt dat door corona of door COVID-19, dat dit ons allen zou dwingen tot nadenken. Van hoe staat het nu voor met de wereld? En misschien dat we dingen anders zouden kunnen doen. En aan het begin van de coronacrisis leek dat er een beetje op. Maar ik heb nou niet bepaald het idee dat we met z'n allen, hè. Tuurlijk zijn er mensen die dat wel doen. Maar dat we met z'n allen echt stappen vooruit zijn aan het maken. In de zin van, wow, zoiets als corona kon ons overkomen. Hoe laten we stilstaan bij elkaar, zeg maar. Hoe gaan we eigenlijk met elkaar om, et cetera. En dat vind ik wat jammer. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat we misschien nu vooral bezig zijn met overleven. Dus daar geen tijd voor hebben. Maar ik hoop wel dat met onze... Ja, ik weet niet, dat wel iets is waar we meer bij stil gaan staan als het allemaal wat rustiger is.
Ja, ik proef daar ook een... Ik herken hoor wat je zegt. En in het begin van de crisis was iedereen natuurlijk heel erg bezig met mensen aan de zorg. Dat zijn ineens de nieuwe helden. En precies omgekeerd, mensen die post bezorgen in de supermarkt, dat zijn nu de nieuwe helden. En in deze, waar we nu in zitten, is dat gewoon eigenlijk helemaal weg, dat gevoel, zeg maar.
Ja.
En dat is best... Dat is best teleurstellend, want dat verwacht je niet. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, maar wat had ik dan voor welke verwachtingen had ik dan zelf over deze crisis? Wat is het beeld? Wat zou jou, als je gewoon out of the box mocht nadenken, wat zou jouw ideale wereld zijn? Deze crisis is daar een voorbode van, maar hoe zou jij het plaatje dan willen hebben? Wanneer zou jij denken, ja, dit is wel hoe ik het wil hebben?
Ja, dat klinkt echt heel suf en heel hippie-achtig, maar ik denk dat we wel een stuk liever voor elkaar zouden mogen zijn. Iets meer vertrouwen in elkaar zouden mogen hebben. Uitgaan van het goede in elkaar. Ik denk dat als de een dat al doet, of twee mensen dat al doet, dat alweer misschien een goed effect heeft op iemand anders. En dat diegene dat dan weer over kan brengen naar iemand anders. Een soort van sneeuwbaleffect. Ja, dat. Wat liever zijn voor elkaar, wat zachter. En voor onszelf ook, dat.
Ja, het mooie is, dit is natuurlijk de Stempodcast. Mensen denken, hey, we gaan het daar nog over hebben. En het mooie is, ja, nee, maar dit is heel belangrijk, hè. Want thema's die je echt beroeren, hoor je terug in de stem. En het mooie is, dat we gaan nu echt naar de kern van hè, wat jou echt raakt. En ook mij trouwens, want ja, ik ben ook een bewoner van deze planeet.
Ja, met zo'n... Ja.
Wat je dan vaak hoort in de stem is dat er veel meer melodie in komt en zachtheid. En meer alsof je echt contact krijgt in een gesprek. En dat, ik denk dat dat ook een beetje is wat er heel veel gebeurt op dit moment. Is dat er heel veel tegen elkaar wordt gesproken en niet met elkaar.
Mm-hmm.
En als je tegen elkaar spreekt, dan maak je geen contact. En als je met elkaar spreekt, dus in een gesprek zoals nu, dan voel je dat er contact is. En ja, dat vind
wat
ik...
Wat heel gek is, hè? Want jij zit op een heel andere plek dan ik nu. Maar toch, ik merk zo... We hadden ook al een voorgesprek en dat was al heel warm. Maar ik merk zo gedurende dit gesprek dat we ook echt steeds meer naar elkaar toe bewegen. Dus dat je zelfs door een scherm nog steeds de warmte kan voelen. Ik vind het ook wel... Ik vraag me af of meer mensen dat hebben tegenwoordig. Dat je nu een soort van onderscheid kan maken via beeldscherm met wie je een warme klik hebt en met wie wat minder. Maar goed, ik onderbrak je, sorry. Ik ben heel associatief.
Nee, maar waar het mij eigenlijk ook om gaat, want dan kom je ook weer terug op het voordragen van gedichten. Het is namelijk zo dat wij zijn natuurlijk al, als mensen bestaan we al heel erg lang. En pas de laatste paar honderd jaar zijn er pas woorden gekomen. Maar voor die tijd was communicatie via geluiden, via toonhoogtes, via zang. Nou ja, dat is natuurlijk een andere manier. En daarom is het ook zo belangrijk, cella ton qui fait la muziek. Het is zo belangrijk welke toon je aanslaat en met welke woorden je die dan begeleidt, is ook belangrijk. Maar dat vind ik dus het mooie aan dichten. En zeker als je het ook voordraagt, dat je niet alleen de woorden overbrengt, maar dat je ook het gevoel, dus dat doe je door de melodie, ook het gevoel overbrengt. En dat vind ik ook heel mooi hoe jij daarmee speelt en ook daarin gevoel probeert te leggen. Herken je, doe je dat bewust of zeg je van ja, ik doe het maar en ik weet eigenlijk ook niet precies. Hoe werkt dat bij jou? Denk je na over de toon die je aanslaat als je voordraagt of dat je moet versnellen of hoe werkt dat?
Ik denk wel dat, ik heb nu al een tijd niet meer op het podium gestaan. Ik denk dat het de laatste keer in de zomer was. Maar ik heb de laatste tijd best wel veel poëzie mogen opnemen. En nou ja, die audio-opnames die worden vervolgens verspreid her en der. En ik merk wel dat ik dan, ik luister het dan terug. En dan vaak is de eerste audio-opname is dan gewoon om te kijken van, waar breek ik zeg maar de zin af? Welk woord staat er aan het einde, et cetera? Dus om te weten van, zo zit het in mijn brein. En ook van, dit is het gevoel zeg maar wat bij dit gedicht past, om er weer ook weer in te komen. Maar dat dan vaak pas bij een derde opname denk van, nu begint het te komen, dan gaat er nog een keer een woordje fout. Maar ik let daar dus wel op. Op hoe het overkomt, zeg maar. Is het gemeend? Is het, zeg ik niet opeens van, ik ben verdrietig, weet je wel? Op een heel blije toon of zo. Dus hoe, ja, dus daar let ik wel op. Maar tijdens het voordragen zelf, dan probeer ik in mijn hoofd mezelf te corrigeren. Maar ja, dan is die zin al gepasseerd. Dus ik probeer tijdens het voordragen, als ik me bewust ben van hoe ik het doe, wel te corrigeren. Maar ja, dan, ja, 1 minuut is ook maar 1 minuut. Dus als jij tips hebt, dan is van harte welkom. Ja.
Ja, wat heel belangrijk is om je te realiseren, is dat je door een geluid wat je uitstoot, wou ik bijna zeggen, het geluid wat je voortbrengt uit je mond, daarmee geef je een ander een gevoel. En dat is vaak veel indringender dan de woorden. Dus wat ik bij jou merk, en dat heeft denk ik ook te maken met je juridische, analytische brein, is dat je focust heel erg op de woorden. En dat is logisch, want dat is een gedicht. Maar als je dat doet, dan ga je in je hoofd zitten. En als je in je hoofd gaat zitten, dan verdwijnt de melodie uit je toon.
Mm.
Want dan ga je veel meer soort van professioneel, ik ben nu dichter, ik moet nu, hè, even heel overdreven.
Ja.
Hè, want
ik
heb heel veel respect voor wat je doet. En het verschil tussen vanuit je hoofd, vanuit de woorden praten en vanuit gevoel, is dat de melodie terugkomt in de stem.
Mm.
En het mooie is, dat is misschien wel de tip van deze stempodcast.
Ja,
het mooie is dat omdat jij die gedichten zelf schrijft, die schrijf je ook vanuit een bepaald gevoel. En ik merk aan jou dat je ziet jezelf wel als dichteres, maar nog niet als de dichteres. Want je zegt, ja, er zijn misschien wel meer mensen die vanuit een analytische achtergrond gedichten schrijven.
Mm-hmm.
Ik zeg eigenlijk tegen jou, Babette, jij bent typisch Babette. Er is echt niemand die op jou lijkt. En jij, vanuit jouw gevoel, schrijf jij jouw gedichten.
Mm-hmm.
Als je meer bij dat gevoel komt van, ja, wat ik doe is al goed. Als je vanuit dat gevoel je gedicht voordraagt aan het publiek. En eigenlijk, en het publiek weet niet welke woorden jij gaat overslaan. Dus die weten niet wat jij weet. En dat is fijn om te weten, want dan kun je namelijk gewoon het gevoel wat bij het gedicht hoort meer benaderen.
Mm-hmm.
Omdat je het gevoel gaat vertellen in plaats van uit je hoofd gaat voordragen. En dat is een heel groot verschil.
Ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt, zeker. Ja, ja.
En dat is dat maakt het ook dat als je dan een voordracht doet, dat je, ik ben zelf voice-over, hè, al 10 jaar. En ik betrap mezelf erop dat als ik een bepaald type tekst zie, dat ik snel in een toontje schiet.
Hmm.
Een commercial klinkt altijd zo. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP met een kort bulletin. Weet je wel, van die toontjes. Het verschil daartussen is dat je als voice-over, als je het echt goed doet, is dat je meer op inhoud gaat zitten en niet op toon. Dus als jij een tekst voor je ziet, in mijn geval bijvoorbeeld een tekst van een bedrijf, dan moet je eigenlijk gaan zoeken naar het gevoel dat het bedrijf wil overbrengen aan zijn publiek.
Mm.
Bijvoorbeeld, het is heel tof om hier te werken.
Ja. Yeah.
En als je vanuit dat gevoel een tekst doet, dan heb je een andere toon dan als je een verplicht nummer voelt van, oh god, heb je weer zo'n bedrijfsfilm met zo'n zogenaamde van die beelden, met van zo'n muziekje.
Ja.
En dat is eigenlijk het gevoel wat ik probeer, daarom haal ik het even naar mijn eigen situatie toe, want dan kan je er beter naar kijken. En dat geldt natuurlijk ook voor gedichten.
Mm-hmm.
Je moet eigenlijk, je moet helemaal niks, maar...
Ik luister heel aandachtig, ik vind het heel interessant.
Ja, een gedicht heeft een basisgevoel, een thema.
Mm-hmm.
In het geval wat jij net voorlas, zou mijn thema zijn contrast. Ja, je laat zien de contrasten. Dat is hoe ik het uitleg. Als je vanuit dat gevoel van contrastwerking die woorden gaat uitspreken, dan ga je ook meer nadruk leggen op die mensen die heel veel geld hebben en daar op die Himalaya, op de Mount Everest kunnen staan. Mm. En die kinderen die geen geld hebben en die zijn opgesloten in hun huis.
Mm.
Dat geeft urgentie aan de woorden die je uitspreekt. En dat heeft dus alles te maken met dat je naar de kern toe gaat van wat moet de luisteraar weten en niet wat wil ik vertellen.
Ja.
Dus wat wil ik dat de luisteraar voor gevoel krijgt en niet, ik zeg niet dat jij dat doet, maar niet van wat wil ik vertellen, nee.
Ja, welke woorden wil ik letterlijk vertellen, maar inderdaad, ja.
Dat doet er dus niet toe.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk, en misschien is het wel heel leuk, want je gaat nog een gedicht voorlezen.
Ik ga misschien meteen oefenen. Wel,
ja, heel tof om nu vanuit het gevoel van dit gedicht wat je gaat voorlezen, vanuit dat gevoel het gaat voordragen. Kijken of de luisteraar verschil hoort.
Oké, ik ben heel benieuwd.
Een soort hot seat transformation. Okay,
maar dan ga ik dus wel even ook gewoon even wat meer stilstaan bij het gedicht. Want dan weet ik van waar het dan over gaat. Oké, ik vind het wel spannender dan net, maar we gaan het doen. Ook dit gedicht schreef ik voor Lilith Mac in oktober, volgens mij, of november. De titel is Wat je met taal kunt. Wat je met taal kunt. In teleurstellende bericht... excuus, opnieuw. Wat je met taal kunt. In teleurstellende blik kracht bijzetten. Ach, dit had ik nu niet van jou verwacht. Je verliefdheid uiten, Of eigenlijk niet. Ik heb geen woorden voor hoe mooi zij is. Het is ontsnappen in haar blik en enkel verhoogde hartslag zijn. Wat ik weet is, het voelt goed. Oorlogen voeren. In kleine huizen, in verdragen en een voor de ander vreemde tong. Daarbij is ook de intonatie van belang. Spijt betuigen. Zeggen dat je het zo niet bedoeld had. De woorden die je daarvoor digitaal deelde waren scherp. Je sprak met consumptie gemaakt van papieren randen. De snee is sneller achtergelaten dan vergeten. Schonk je haat bij je koffie die ochtend? Stil zijn.
Dank. En wat gebeurde er nou? Hoe voelde dat?
Ik voelde helemaal mijn buik.
Ja, ik ook,
ik voelde
ook,
wel meer in mijn buik, ja.
Ja?
Ja.
Je maakte nu echt contact met mij. Ik zat bijna zo... Zo, oeh, spannend. Dat.
Ja.
Het is heel... Wat je dan doet, is eigenlijk de luisteraar heel dichtbij laten komen. Wat doodeng is, hè? Je kwetsbaar opstellen is spannend.
Ja, het is een spannend iets.
Ja, maar nu raakte je mij echt heel erg. Terwijl jij misschien denkt, ja, ik was gewoon ook gewoon mezelf.
Ja, het is wel bij dat gedicht, omdat ik een beetje... Of zat te twijfelen. Maar dat had ik wel snel duidelijk voor mezelf. Want ik weet nog voor wie ik dit schreef. Voor wie als in de persoon, maar ook de groep mensen. Ik heb het ook over verliefdheid in dit stuk. Dus ik zat heel erg van, oké, maar ik heb het over wat zwaardere onderwerpen. En over verliefdheid. Hoe kan ik mezelf nu serieus nemen, zeg maar, als ik opeens bij die verliefdheid heel, heel blij ga doen. En bij die zware onderwerpen opeens heel, heel nors ga doen. Dus dat vond ik even lastig. Maar ik denk ook wel dat ik het grondgevoel bij wat ik bij dit gedicht had, eigenlijk wel een soort van boosheid is. Of zo, frustratie in ieder geval. Dus dat heb ik willen overbrengen.
Ja, maar dat inderdaad. En het maakt eigenlijk niet uit. Het gaat erom dat je het koorgevoel wat je hebt bij datgene wat je voordraagt, en het publiek hoeft niet eens te weten wat dat is. Mm-hmm. Het gaat erom dat je vanuit je gevoel voordraagt en dus dat de woorden daar achteraan volgen in plaats van vanuit woorden voordragen en dan een gevoel bijzetten. En dat is het grote verschil.
Gevoel eerst dan woorden.
Juist. Ja. En het gekke is, als je dat doet, hoef je ook heel weinig na te denken over, oh wacht, ik moet even nu pauze houden. Want dan kom je dus in die flow, waar iedereen altijd op zoek is.
Ja.
En dan als het ware volgen die woorden vanzelf.
Ja. Ja, goede tip. Ik ga deze podcast sowieso heel goed terugluisteren. Even al je tips even goed opschrijven. Ja. Nee, ja, heel fijn dit. Ik heb een keer met, dat was volgens mij begin dit jaar, met een... met ook een collega dichter gesproken. En hij heeft een heel expressieve manier van voordragen. En ik vroeg hem toen van, hey, kun je me misschien een beetje helpen met hoe breng ik mijn gedicht het sterkst over? En toen hadden we daar ook wel heel fijne gesprekken over. Dus ik ben daar wel mee bezig met het groeiproces daarin. Ik denk dat je jezelf als mens altijd kan ontwikkelen. En poëzie is zo belangrijk voor me. Dus ja, het is wel iets waar ik echt wel bereid ben wat tijd in te stoppen om daar beter in te worden. Ja, dus fijn dit.
Oh, super. Nou, ik ben hier heel blij mee. Want ik begin de gesprekken ook altijd met een open mind. En de stem moet erin voorkomen. En voor mij is het vaak ook een verrassing wat daar dan uitkomt.
Ja.
En dan ter plekke hoor ik dingen. En nou ja, dan geef ik daar woorden aan. En dan is het heel erg fijn als ik zie dat heel erg goed overkomt. Dus dank je wel voor... Voordat je er was. En we gaan alweer afsluiten. Nogmaals bedankt voor je aanwezigheid. En ik denk dat het gewoon de les die je hier uit deze podcast zou kunnen halen, ook voor de luisteraars, is: ga terug naar de kern van je boodschap en ga van daaruit praten. Dus niet vanuit de woorden, maar vanuit het gevoel. Dankjewel, Babette.
Dankjewel, Barbara. Ik vond het heel, heel leuk.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikere. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikere.nl, de Bruikere met UYCK, en meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem. Tot de volgende aflevering.